Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij alweer een nieuwe Prison Show op jouw favoriete podcastkanaal of via Spotify of waar je ook ons weet te vinden. Of natuurlijk via prisonshow.nl.
Zeker. Leuk om weer hier te zitten.
Echt wel, in onze studio waar we ook niet alleen skypen, want meestal skypen we met gasten, maar we hebben ook graag mensen, ja, gewoon dat we onder zes ogen ze kunnen interviewen. En dat is vandaag Jack Keizer. Welkom.
Ja, in de Prison Show. En niet voor de eerste keer, hè, Jack?
Tweede keer.
Het is een tijd geleden toen we onze pilot deden op destijds RTV Zaanstreek. Ben je een keer in de grote studio? Wat vind je van het verschil? Hier zitten we eigenlijk veel
knusser,
hè? Ja, veel knusser. Heel knus, ja. En het is ook goed dat je hier bent, want ik denk dat jouw verhaal heel bijzonder is en dat het goed verteld moet worden. Daarom is het goed dat we bij elkaar zitten. Kun je eerst iets vertellen over je achtergrond en wat je doet in het leven?
Nou, ik ben Jack Keizer, ik ben 62 jaar. Ik heb 30 jaar bij de banken gewerkt. Later de overswitch gemaakt naar het onderwijs. Ik ben nu 9 jaar docent economie. Soms ook wiskunde op een VMBO-school in Heerenwaard.
Dat is heel wat anders dan de bank.
Dat is heel wat anders. Ja. Maar wel leuker, nog leuker.
Ik wil daar zo ook nog wel van alles over weten, over het VMBO. Want een tijd geleden dat ik op een VMBO ben rondgelopen. En volgens mij zijn de tijden ook wel veranderd. Daar hebben we tijdens het T-net ook even over gehad. En het verhaal waar mensen jou van kunnen kennen. Want je bent vaker in de media geweest. Dat gaat over jouw kinderen.
Ja.
Kun je vertellen waar deze geschiedenis begint?
Ja, ik heb 2 zoons. Waar mijn vrouw en ik ontzettend trots op waren natuurlijk. Maar helaas is de oudste jongen Pascal in 2007 op gruwelijke wijze vermoord. Door 2 mannen van gemiddeld 36 jaar. Nou, zo'n daad, zo'n gebeurtenis zet je hele leven echt op zijn kop. Maar we hebben wel geprobeerd om de draad van het leven weer op te pakken. En dat is, ja, gelet op de omstandigheden, denk ik, vrij goed gegaan. En we dachten dat Remy deze ellende ook wel zou doorstaan. Hij kwam redelijk vrolijk thuis na een aantal jaren. Hij heeft zijn schoolkeur netjes afgemaakt en hij kreeg verkering. En ja, niets wees erop dat het verkeerd zou gaan aflopen. En verkeerd zou gaan aflopen, daarmee bedoel ik dat hij op 20-jarige leeftijd, dat was 7 jaar na Pascal's overlijden, in één toch verschijnselen begon te tonen van een psychische ziekte. Nou, later bleek dat hij psychotisch was, schizofrenie had. Hij is opgenomen geweest in het ziekenhuis op een psychiatrische afdeling. Had zeer ernstige psychoses. Ja, het was gewoon Remy niet meer. Hij was ten diepste ongelukkig. En dat had vooral te maken, of eigenlijk had het uitsluitend te maken met het overlijden van zijn broer. En die twee jongens, dat was een twee-eenheid. Ik heb al eens gezegd, waar de ene was, daar was de ander ook. En waar de ander was, kon je de ene dan weer vinden.
Kon hij er wel makkelijk over spreken?
Nee. Wel als je een biertje op had, wil je nog eens over praten. Maar normaal zei hij er bijzonder weinig over. Ook niet met vrienden en ook niet met zijn meisje. Hij heeft op een gegeven moment verkering gehad met een hele lieve meid. Maar die zei ook, Remy praat gewoon niet daarover. En dat is natuurlijk gewoon heel erg jammer, maar het heeft wel heel erg meegespeeld in zijn hoofd, in zijn brein. Ja, en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat hij in mei 2016 zichzelf van zijn leven heeft bevrijd.
Ja. Natuurlijk, wat er in jullie gezin gebeurd is en wat jullie overkomen is, dat zal een hele grote rol gespeeld hebben in het overlijden van Remy. Uiteindelijk. Kun je iets zeggen over de manier waarop jullie na het overlijden van Pascal verder gegaan zijn? Want wat wij ook in de Prison Show steeds zien, is dat ieder individu weer op een andere manier omgaat met zo'n verschrikkelijk verlies. En dat ook in de loop der jaren daar ook verschillende ontwikkelingen en fases in zitten. Hoe is dat bij jou en Jolanda gegaan toen jullie oudste overleden is?
Ja, ik kan zeggen dat Jolanda en ik diametraal verschillend omgaan met het verlies. Ik ben heel erg naar buiten toe gekeerd. Eigenlijk vanuit het niets, want ik was altijd een heel erg introverte figuur, terwijl Jolanda juist extroverte was.
Je bent dan ook het onderwijs ingegaan, hè? Naar aanleiding een beetje daarvan.
Ik ben naar aanleiding daarvan eerder het onderwijs ingegaan. De plannen waren er al wel, maar ja. De bedoeling was dat ik een paar jaar later zou instromen om allerlei redenen. Maar ik heb er wel voor gekozen om eerder het onderwijs in te gaan. Ik kreeg een prachtig mooi aanbod. En dat heb ik geaccepteerd omdat ik dacht, de bank is ook maar de bank. En geld is ook niet meer alles. Dat devalueert ongelooflijk snel in zo'n situatie. En nu kon ik gewoon veel vaker thuis zijn. Hè. Bij de bank maakt je toch dagen van 12 uur. En dat heb je in het onderwijs net even wat minder. Dus veel meer tijd voor Jolanda, veel meer tijd voor Remy. En zo kon ik ook mijn activiteit naar aanleiding van Pascal's overlijden ook voortzetten.
Ja, want wat waren dat voor activiteiten, Jack?
Nou ja, ik werd al gevraagd een paar maanden na Pascal's overlijden om lezingen te geven over het gebruik van drugs. Want dat is toch de aanleiding geweest van Pascal's overlijden. Nou ja, en van het een kwam naar het ander. En nu ben ik voorzitter van een grote landelijke organisatie voor nabestaanden. Ja. En dat vreet ook tijd. Maar heel veel scholen heb ik bezocht. Ouderenavond heb ik gedaan. Nou, alles met het doel om niet tegen de mensen te zeggen, je moet van de drugs afblijven, maar wel hen duidelijk te maken wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. En ook richting de ouders van, wat zou je kunnen doen om te proberen je kinderen van die drugs af te houden?
Ja.
Waarbij het uitgangspositie wel was, verbieden, dat heeft geen enkel nut. En maar praten en laat maar de dingetjes zien. Ja. Praten over de dingen die zomaar zouden kunnen gaan gebeuren. En heb het er gewoon over met je kinderen.
Ja, jij bent dus ongelooflijk actief geworden. Ik ken je al een aantal jaren. En het is echt onvoorstelbaar zoals jij eigenlijk gewoon door bent gaan functioneren. Bij Jolanda, die had een heel andere reactie. Jij noemt dat ook diametraal tegengesteld.
Ja.
Hoe heeft zij erop gereageerd?
Nou ja, in eerste instantie heeft ze jarenlang zich ingehouden. Wel eens tegen mij gezegd, ik moet een keertje naar de daden toe. En ik weet niet wat ik daar moet gaan doen. Ik weet ook niet wat ik daar moet gaan zoeken. Maar ik wil er gewoon een keertje naartoe. En dan zie ik het wel. En ik heb altijd tegen haar gezegd, liefie, doe dat nou niet. Want het brokkent in feite alleen maar schade. Ik ben ook met van alles nog wat bezig. En Jan wilde dat graag, omdat het niet zo was dat zij wraakgevoelens had. Hè, die heb ik ook helemaal niet. Maar wel dat hij bij ons in de buurt ging wonen.
Mm-hmm.
En dat betekent voor mijn vrouw, die is makelaar. Precies in de wijk waar de dader woont. Dus dat betekent dat ze hem elke dag kan tegenkomen. 7 dagen in de week. Letterlijk 7 dagen in de week. En dat geeft ontzettend veel onrust. Bij haar, omdat zij daar werkt. Maar dat geeft ook onrust bij mij. Terwijl ik helemaal niet zo ben. Maar als ik daar ben, omdat ik een kwastje moet kopen bij de Gamma of zoiets. Ik word gewoon onrustig.
Weet nooit of achter het schap vandaan toevallig net de dader komt lopen die ook een kwastje komt kopen. Of die je gewoon bij de dorpse dingen tegenkomt.
Dat kan allemaal zomaar gebeuren. Ik bedoel, hij zal ook eens een keertje een print schilderen.
Ja,
ja, precies. En, maar jij hebt zelf de dader ontmoet, hè? Je hebt een keer een gesprek met hem gehad.
Ik heb hem twee keer gesproken. Eén keer in de gevangenis. Mm-hmm. En dat was een heel fijn gesprek. Ik kwam er ook een soort van blij van vandaan. Het gaf mij ook het gevoel van, hey, hij heeft echt spijt. En dat deed mij oprecht goed. En de tweede keer, toen was hij al vrij. Toen heb ik een gesprek gehad met hem, met wat andere mensen erbij natuurlijk, in het gemeentehuis. En dat was een deceptie.
En dat gesprek ging dan over de locatie en elkaar tegenkomen, neem ik aan.
Ja, ik heb hem in het tweede gesprek eigenlijk gesmeekt. Bijna letterlijk gesmeekt. Ga alsjeblieft verhuizen. En dat hoeft niet heel ver weg. Gewoon 1 kilometer to 5. Dat mijn vrouw daar in ieder geval rustig haar ding kan doen. Zonder dat ze de hele dag om de heen moet gaan kijken. En daarvan zei hij gewoon pokhout nee. Maar hij heeft ook gezegd daar. En dat heeft mij ook ontzettend veel pijn en verdriet gedaan. Nog steeds. En dat hij geen spijt had. En dat is echt een quote. Ik heb geen spijt. Die woorden
heel essentieel.
Flitsen door mijn hoofd.
Wel heel essentieel lijkt me voor om ooit dit te verwerken. Of iemand het misschien eventueel in de verre toekomst te kunnen vergeven.
Ja, dat is wel...
Spijt is dat toch een eerste stap.
En ook wel verbazingwekkend. In de zin van dat hij wel een behoorlijk traject is gegaan. Ja, ook blijkt dus ook het gesprek wat jij eerder met hem gehad hebt. Ik heb wel begrepen dat het zal ook iets met zijn vrouw en zijn kinderen te maken hebben. Dat hij niet wilde verhuizen.
Okay. Nou ja, de reden van het niet verhuizen, dat ligt inderdaad volgens hem. Dat zijn vrouw niet wil verhuizen. Of zijn vriendin is er meer. Die is daar kennelijk geboren en getogen. En en die woorden heeft hij ook gebruikt. Mijn vriendin is verknocht aan dit huis.
Ja.
Nou ja, dat weegt bij hem zwaarder dan ons welzijn.
Maar hij heeft dus letterlijk gezegd dat hij geen spijt had van het delict.
Ja, ja.
Dat is wel heel...
Ja,
dat verbaast mij zeer.
Ja. Hij heeft er gezegd dat het is een dreun die vandaag de dag nog steeds behoorlijk doordendert in mijn hoofd.
Ja, ja, kan ik me voorstellen.
En een trap na?
En een forse trap na, ja.
Hebben jullie toen... ik weet niet of dit gaat om een kleine stad of een dorp, maar hebben jullie dan zelf overwogen van, we zijn ook, ik weet niet, jullie zijn ook, lijkt me verknocht aan die plaats. Ga je dan zelf overwegen om dan maar weg te gaan? Of het zou eigenlijk helemaal niet moeten natuurlijk, maar wat gaat er dan allemaal door je gedachten om die situatie maar te voorkomen? Want je wil er heel ver in gaan, lijkt me.
We hebben het wel heel even overwogen in de zin van, wat nu? Dan zouden wij moeten gaan verhuizen. Nou, daar waren we het heel snel over eens. Daar is geen sprake van. Enerzijds, het is de wereld op zijn kop zetten.
Ja.
Maar dat is een reden. Maar de hoofdreden is, wij zijn niet zozeer verknocht aan de omgeving, maar wel aan ons huis. Het huis wat wij nu hebben, dat voldoet aan al onze wensen. Heeft ontzettend veel mooie herinneringen. En die willen wij blijven koesteren. Ook een rot herinnering natuurlijk. Ja.
En hoe is nu die situatie? Wonen jullie nog bij de dader in de buurt?
Ja, wij zijn niet verhuisd en hij niet.
Ja.
Maar goed, we hadden het nog even over Jolanda. Die is op een gegeven moment wel naar hem toe gegaan. Hè?
Nou, op een gegeven moment was het inderdaad duidelijk, er wordt niet verhuisd. Ik heb alle stappen gezet die ik kon zetten tot een gesprek bij de minister aan toe. Maar lang verhaal, kort. Hij heeft het recht om daar te mogen wonen. Als hij niet gaat, dan gaat hij niet. Dus dat was het einde verhaal. Dat heb ik toen ook tegen Jolanda gezegd. Ik zei, meisje, hier moeten wij het gewoon mee doen. Nou, en op een gegeven moment had ik een lezing bij de school van Pascal. Dat is daar ook in de buurt. En ik ga weg. En ik had 2 tussenuurtjes. En normaal blijf ik dan gewoon op een school zitten. En iets in mij zegt, ga maar even lekker naar Jolanda een bakje koffie halen. Ik had nog een gebakje voor haar gekocht onderweg. En ik kom thuis, stap Jolanda ook de auto uit. En ja, die had haar arm een beetje raar en een gezicht wat van pijn vertrokken was. Ik zeg, wat is er met jou aan de hand? Nou, kom maar mee naar binnen, vertel ik je zo wel. Nou, ik had geen idee. Ik denk, die is ergens gevallen of zo. En ik kom binnen en ze zegt, ik ben bij de dader geweest. Nou, ik liet zo mijn gebakje vallen. Ik zeg, wat zeg je nou? Nou, toen hebben ze het hele verhaal verteld. Zij is, er lag gewoon een steen al jaren, als het ware, in de buik. En die steen moest er vandaag uit. En ze heeft de auto gepakt in de veronderstelling dat hij aan de werk was. En wat ze wilde doen, was op zichzelf nog niet zo heel erg bijzonder. Maar gewoon met een stift, met watervaste inkt, op het raam schrijven. Vuile moordenaar. En volgens naar huis gaan. Maar wat bleek, hij was niet aan het werk, hij was gewoon thuis. En, toen is daar maar gewoon blijven staan. En, ja, hij kwam de deur aan, uitgelopen. En toen heeft Jolande tegen hem gezegd, jij weet wel wie ik ben, hè? Grote ogen, ik zie het voor me. En toen zei hij, ik denk terecht, ik heb geen idee. En toen zei Jolande, ik ben de moeder van Pascal en Remy. Mijn kinderen die jij vermoord hebt. Nou, en toen werd Jolande heel boos, maar hij reageerde tamelijk ongeïnteresseerd. En toen zette Jolande een stap in het huis. Zo over de drempel. Nou ja, toen heeft hij haar heel hardhandig naar buiten geduwd. Een gekneusde pols als gevolg.
Het was, moet voor hem een overval zijn geweest dat opeens die moeder voor zijn deur stond. En zo raar is. Zij verwacht niet dat hij thuis is. Een hele rare, hele rare situatie.
Een hele bijzondere situatie. Waar ik achteraf denk, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, ik wil dat je weggaat. Maar ik begrijp het wel dat het nou weer zo hardhandig moest. Ja. Als je weet dat het die moeder is. Maar misschien waren het bij hem ook wat emoties hoor. Ik weet het niet.
Er was niemand bij, hè? Dat was ook lastig.
Er was niemand bij. Ik weet wel dat de buren thuis waren. Daar hebben wij ook contact mee gehad. Maar ja, die hebben ook niets gedaan. Die landen begon wel heel hard te gillen. Maar de deur ook bij de buren die bleef dicht. Ja.
Is dat de enige keer dat zij de dader heeft gesproken of ontmoet?
Eigenlijk wel. Ze heeft hem wel een keertje gezien bij de rechtszittingen. Maar dan is er een hele grote afstand. Dus dat kan je niet echt een ontmoeting noemen. Maar dit was haar eerste keer.
En heeft dat iets gedaan?
Ja. Ja,
ik kan me voorstellen, als je zo lang met dat beeld rondloopt, met die steen, zoals je het noemt, hè? Ik denk dat het een mooie, goede omschrijving is.
Nou, wat het met haar gedaan heeft, is dat ze weken daarna, wat zeg ik, maanden daarna, vol trots zei, die steen is nog steeds weg en ik ben blij dat ik het gedaan heb.
Omdat het toch een uitlaatklep nodig had, je wil toch een keer tegen de persoon die dat allemaal heeft aangedaan, dan wil je dat tegen zeggen of uitschreeuwen. Of dat heeft ze tenminste kunnen doen.
Dat heeft ze kunnen doen. En ik ben zelf helemaal niet van het geweld. Maar ik ben er eigenlijk toch wel een beetje trots op dat ze dat wel gedaan heeft.
Ik begrijp het heel goed natuurlijk.
Ik begrijp het heel erg goed. En ja, dit verhaal heeft natuurlijk ook in de kranten gestaan. En ik ben ontzettend veel gebeld door, ook door mensen vanuit Den Haag. Die haar ook heel goed begrepen. En ja, die zelfs nog dingen gezegd hebben die hier dan maar niet gaan zeggen.
Maar je bedoelt, vanuit de politiek?
Vanuit de politiek.
Ja.
Ja, en ze wensen ons heel veel sterk. En dat vind ik wel weer heel erg bijzonder dat er zo wordt meegeleefd.
Nou, ik ben wel heel blij dat het niet op een hele ernstige manier, veel ernstige manier is geëscaleerd. Dat zou dat had ook voor jullie waarschijnlijk heel naar geweest als dat gebeurd was.
Ja, ik kan mijn scenario's bedenken wat Jolande ook had kunnen doen. En zo van, hij is niet thuis, maar stel je nu voor dat hij wel thuis is. Weet je wat? Wij hebben thuis ook een messenrek. Laat ik maar voor de zekerheid ook zo'n ding meenemen. Het had allemaal zomaar gekund. En ik ben blij dat dat niet gebeurd is.
Ja. Dat denk ik ook.
Hoe is dan verder de sfeer hier omtrent in dat dorp? Want mensen weten ook wat jullie is gebeurd. Ook wie de dader is. En die zien hem ook lopen. Die weten ook, veel mensen zullen ook weten wat zijn geschiedenis is. Heeft hij wel een, kan hij wel gewoon functioneren in die woonplaats? Kan hij, of wordt hij ook door mensen nagekeken van we weten wat je hebt gedaan? En
ja, ik begrijp, maar ik weet niet of dat zuiver informatie is, hè? Maar ik begrijp dat de buurt hem eigenlijk uitkotst. Maar hij is natuurlijk, hij heeft wel een reputatie. Hij heeft twee motoren, hij is breed, hij is sterk. Je wint het niet zomaar van hem. Dus ik denk dat ze, als de achterdeur op slot zit en zeggen, wat is er toch een lamlul?
Ja.
En als ze hem tegenkomen, dat is goedemorgen.
En verder laten we hem lekker zijn gang gaan en we zeggen niks. En, ja. Ja. Niet al te veel contact maar met zo iemand hebben. Ja. Ja. Ja.
Hey Jack, hoe gaat het nu met jullie? Jullie tweeën, want... ik begreep dat je deze kerstdagen en oud en nieuw hebt doorgebracht in Costa Rica. Om begrijpelijke redenen willen jullie niet thuis zijn deze dagen, denk ik. En hoe is dat dan voor jullie? Hoe maken jullie dat mee? Ik denk dat heel veel luisteraars, overigens net als ik, zich ook gewoon afvragen. Ja, als je meegemaakt hebt wat jullie hebben meegemaakt, ja, wat voor leven leid je dan, zeg maar?
Ja, eigenlijk is dat geen leven. Maar we hebben gezegd, we willen door, we moeten door, ook vanwege de kinderen. Dus ja, wat houdt ons op de been? Dat is de vakanties.
Mm-hmm.
En daar gaan we wel steeds meer van genieten. In de zin dat je, als je een mooie vogel ziet, dat je zegt, God, wat een mooie vogel. En dat is weer een stap voorwaarts. Dus dat houdt ons op de been. Wat ons ook op de been houdt, is de geboorte van een kindje. Van mijn nicht.
Mm-hmm. Ja, je nicht die hebben we volgens mij ook gezien op de uitvaart van, van Remy.
Ja, en die was net zwanger.
Ja, ja die hebben we toen gezien.
Ja,
ja toen kindje... zagen we ook wel dat jullie een hele... close vrienden en familie omgeving hebben.
Nou, we zijn ook heel erg close en we zijn ook heel erg trots op ja, onze jongste aanwinst.
Ja.
Ze is 10 januari geboren op een de tiende. Remy is ook overleden op een de tiende. En het meisje luistert ook onder andere naar de naam Remy.
Mm-hmm.
Dus dat zijn wel twee belangrijke pijlers dat ons... op de been houdt naast ons werk. Dat is voor ons ook heel erg belangrijk.
Ja.
En nou ja, wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij nog steeds bij elkaar zijn.
Ja.
En dat is niet, dat is gewoon puur uit het, ja, zou ik zeggen, uit liefde. Niet omdat het moet, omdat het wat onpraktisch is om uit elkaar te gaan, want dat gebeurt ook heel erg veel. Nou ja, cijfers die wijzen uit dat zo'n beetje 80% van de ouders die meemaken wat wij hebben meegemaakt, uit elkaar gaan. Dat begrijp ik heel erg goed, omdat ja, iedereen verwerkt, als ik dat enge woord mag gebruiken, dat op een totaal andere manier.
Ja.
Nou, dat is bij ons niet anders. Alleen, wij respecteren van elkaar de dingen die we doen,
ja.
Maar ook de dingen die we niet doen.
Ja.
Ik ben heel veel buiten de deur. Vanwege allerlei activiteiten. Jolanda houdt mij nooit tegen. Jolanda gaat er heel weinig met me mee. En ik ga haar niet dwingen om wel met me mee te gaan.
Ja, ja.
Ik zeg haar altijd wel. Hè. Ze weet ook dat ik in de studio ben nu.
Ja.
En zij zegt, maak er wat moois van. Ik zie je vanavond wel weer.
Ja, precies. En ze was van harte welkom, hè, dat ik nog tegen je zeg.
Ja, ik weet
uiteraard.
Het. Ja, dat weet ze.
Uiteraard.
Maar het is meer jouw stijl om dan inderdaad de publiciteit op te zoeken of om gewoon het verhaal naar buiten te brengen. En jouw vrouw gaat er totaal anders mee om. Die is misschien meer met intimie, met mensen die dichtbij staan om dat verhaal te delen en dat thuis.
Nou, zelfs dat. Het is een heel selecte groepje. En het zijn vooral moeders met wie ze vaak dan wil praten. Dat was tijdens de vakantie ook. Er was er één moeder. Nou, daarbij had ze het gevoel dat zij dat wel begreep.
Ja. En zo'n netwerk van nabestaanden van slachtoffers. Heb je dan ook snel een speciale band met die mensen die je daar ontmoet?
Ja, met de een wat meer dan met de ander. Ik ken zelf natuurlijk heel veel mensen. En ik heb met een aantal een goede band, met een aantal een hele goede band. En met een aantal ook een wat mindere band. Ja, maar dat is in het gewone leven ook zo.
Toch omdat je elkaar begrijpt en dat je iets soortgelijks hebt meegemaakt. Wat ik nooit helemaal zal begrijpen, dat begrijp ik pas als je het zelf hebt meegemaakt. En wat het dan mee zou doen.
Nou ja, dat is het voordeel van zijn lotgenotenorganisatie. Je hoort daar geen dingen die je bij de buren, bij wijze van spreken, wel hoort. Hè? Dingen, joh, ben je daar nog steeds mee bezig? Geef het even een plekje. En je gaat het toch niet de hele avond over hebben, hè?
Ach, dat zo expliciet benoemen ze dat. Zo.
Ja hoor.
Nou, dat hoor je wel. Dat hoor je heel veel van mensen. Je moet het dan. Dat kwam ook bij de boekpresentatie van het boek over Nick Boot. Kwam dat ook even naar voren. Ja. Dat zei Richard Korver zei dat nog. Mensen die willen eigenlijk niet meer horen na 5 jaar dat het misschien helemaal niet zo goed met je gaat, ook nog vanwege dat incident. Terwijl dat heel goed kan, dat zo is. En je het eigenlijk ook gewoon moet. Het goed is om dat ook gewoon gewoon te luisteren naar het verhaal. En het ook gewoon serieus gewoon is.
Ik denk dat mensen ook gewoon niet weten wat ze moeten zeggen. Of het eng vinden of ongemakkelijk.
Nou ja, dat is inderdaad ook een groot probleem. Wat moet je zeggen? Hè? Alles wat je zegt, zeker in het begin, dat is verkeerd. Hoe gaat het met je? Ja, lul, bedenk je zelf.
Ja, tuurlijk.
Maar vraag het niet, is het ook niet goed. Ja. Hè? Maar blijf dat soort dingen gewoon vragen. En als je echt niks weet te zeggen, leg gewoon een hand op iemands schouders. Of geef hem een tikkie.
Gewoon zijn voor iemand.
Maar wees er voor iemand. En vergeet hem niet. Stuur een kaartje.
Het trouwens ook wel heel mooi wat je zegt over jou en Jolanda. Dat jullie dat de ander mag zijn en doen wat hij is en wat hij wil.
Ja.
Dat jullie dat van elkaar accepteren. Ik denk dat het ook wel een beetje een. Ik vind het ook wel een soort recept voor een goede relatie. Ja. En zeker wijze woorden van iemand die samen met zijn vrouw heeft moeten dragen wat jullie hebben moeten dragen.
Ja, ik denk ook dat het ook heel erg belangrijk is. En dat zou ik graag aan iedereen willen meegeven. Probeer elkaar te respecteren in de dingen die je doet, of misschien juist wel niet doet.
Ja.
En dan kun je een huwelijk redden en nog meer verlost worden van ellende. Nog meer ellende. En ik zie het wel omheen gebeuren. En dan zit je weer met dingen waarvan je zegt, ja, waar gaat het over? Maar als je uit elkaar gaat, je zal toch je huis moeten verkopen. Je hebt 1 auto, wie krijgt die auto? Weet je, een hele kleine dingetje. Je hele leven gaat nog meer aan gruzelementen.
Ja.
En dat geluk tussen haakjes hebben wij dan nog wel. Wij kunnen nog lekker met elkaar onze dingetjes doen.
Ja.
Het kan ook juist de band heel erg verstevigen. Dat je samen door zoveel heen bent gegaan dat het alleen maar onbreekbaarder wordt. Ja. Maar dat kan echt 2 kanten opgaan.
Ja, nou, wij hadden al een hele sterke band. Heel versterkend en dat kan bijna niet. Maar hij is nog net zo sterk en dat vind ik alweer heel wat. Wij kennen elkaar al 42 jaar.
Ja.
Zijn elkaars eerste echte liefde, zeg maar.
Ja, ja, en er valt heel veel positiefs te zeggen over jullie en de manier waarop jullie met dingen omgaan.
Ja.
Wat ik ook heel goed gehoord heb, en dat ik denk dat ik dat nog een keer wil herhalen, ook voor de luisteraars, is dat het eigenlijk geen leven is. Dat zeg je ook.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is.
Ja.
En ik zag je ook volschieten toen het over de kleine ging die geboren was. Ik bedoel, en dan komt even dat moment waarvan je aan je ziet wat je met je meedraagt.
Ja. We zijn er zat. En ja, wij zeggen, en dat klinkt natuurlijk heel erg als een cliché, wij hebben levenslang. Wij de nabestaanden. Maar dat is wel zo. Hè. Dagen zoals als kerst en oud en nieuw, het waren altijd mijn dagen. In een zomervakantie was ik daar druk mee. Kinderen die moesten zich rot lachen dat ik weer Jolanda, ik heb een lekker soepje gevonden. Ga ik maken met kerst.
Een half jaar van tevoren was je al met de donkere dagen bezig.
Ja. Aan te geven
hoe ga je het echt uit de weg door op vakantie te gaan naar een warm land?
Ja. Ik zeg altijd tegen vrienden, we gaan met gierende banden naar Schiphol. Het is ondraaglijk bijna om iedereen hier met een kerstboom te zien en te praten over, over kerstcadeautjes en gezelligheid.
Ook het moment dat familie bij elkaar komt en
dat,
dat, dat is typisch.
Ja,
dat is het.
Tuurlijk.
Ja.
En de rest van het jaar kun je werken, je kunt het, een ritme vinden in de dagelijkse dingen.
Ja.
Hoe belangrijk is je werk nu voor jou?
Mijn werk is heel erg belangrijk. A, ik vind het hartstikke leuk. B, ik moet er niet aan denken dat ik hele dagen thuis zit zonder deze activiteiten werken. Zo. Ik denk dat ik dan veel te ver ga piekeren.
Van de dagelijkse dingen doen, met de jeugd bezig zijn op, ja. Op de VMBO-school. En,
ja.
Ja. En is er ook een reden juist waarom je nu graag met jeugd werkt? Is het ook, is het ook omdat je dan kan bijdragen dat je toch van die jongeren wat moois maakt, of dat je ze een mooie kant op kan sturen? Je kan ze nooit helemaal kneden en vormen natuurlijk, maar dat je daar een Lego steentje in kan zijn.
Zeker, ik heb er bewust voor gekozen. En want toen ik naar die school ging, kon ik kiezen de niveaus. Hè. Mijn eerste jaar was het mbo-niveau. Dan heb je niveau 1, 2, 3, 4. 4 en 3, dat zijn zeg maar de toppers. En 1 en 2, dat is de wat magere kanten. En ik heb bewust voor gekozen om de magere kanten te doen. En toen ik een jaar later naar het VMBO ging, heb ik er bewust voor gekozen om basiskinderen en kaderkinderen les te geven. En dat heeft ermee te maken dat ik denk, Pascal die zat ook uiteindelijk, hè, van HAVO ging die naar de basis. Heel weinig aandacht, veel figuurlijke schoppen gekregen, trappen na, niet begrepen worden. Met zijn ADD en ze niet kunnen concentreren op schoolse zaken. Wat leraren gewoon veel te weinig begrijpen. Je moet gewoon gaan leren en als je niet kunt, dan ben je niks nut, ga er maar uit. Nou, daarvan heb ik toen bedacht, ik denk die kinderen wat beter te kunnen begrijpen.
Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat jij een andere leraar bent.
Ja.
En juist dat, ook over die jongen die net eventjes anders is, of dat meisje die net eventjes het op een andere manier begrijpen of al uitgelegd krijgen. Ja.
Ik heb er ook een soort van fingerspeech en gevoel bij. Als ik dan een kind zo een paar weken of een paar maanden observeer, denk ik, gaat met jou gewoon echt niet goed. Iets klopt niet bij jou. En dan zeg ik wel eens, ga jullie maar even de klas uit. Behalve jij. En dan wijs ik die ene leerling aan. Hoezo? Nou, dan ga ik zo wel vertellen. En dan leg ik de vragen die ik dan voor mezelf heb, keihard bij hem of haar neer. En dan is het mooie, ik krijg, denk ik, altijd een eerlijk antwoord.
Ze moeten gewoon gezien worden, hè?
Dat is het. Ze moeten gezien worden. En wees maar gewoon eerlijk tegen ze. En dan gaat het gewoon altijd hartstikke goed. En één jochie, daar ben ik toch wel een beetje trots op. Die heb ik ook van de drugs weten af te halen. Een heel, een heel sneu jochie in de klas. Werd niet door iedereen geaccepteerd. En ik had het gevoel, het gaat gewoon niet goed met hem. Dat heb ik wel, hoe moet ik zeggen? Ik ben heel hard tegen hem geweest. Ik heb ook een beetje gejokkenbrokt. Ik zei tegen hem, Piet, een gefingeerde naam natuurlijk. Ik zei, ik weet het antwoord al, maar ik wil het ook van jou horen. Doe jij wel eens blowen? Ik zei, maar niet liegen, want ik weet het, hè. Nou, het duurde een paar seconden. Toen zei hij heel schoorvoetend ja. Een tijdje erover gehad van hoe en wat en hoeveel en hoe vaak en dat soort dingen. Maar ook de vraag gesteld, weet mama dat? Nee, ik zei morgen wel. Ik zat hem aan te kijken. Ik zei, maar jij gaat dat vanavond vertellen. En als jij het niet doet, dan doet me de keizer dat. Het is omdat je het weet. Ik zei, maar jij kan het heel goed zelf horen. En de dag erop kom je naar school toe. Hij zei, meneer Keizer, ik heb het niet verteld. Maar ik wil het graag samen met u doen. Maar hoe mooi is dat?
Ja.
En toen heb ik moeder gebeld. En die is naar school gekomen en hebben het samen verteld. Tranen in de ogen. Bij hem.
Mm. Ook bij hem en bij haar, ja?
Ja, en ook bij mij.
Ja, tuurlijk.
Het was echt een heel mooi moment.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een beetje mijn meerwaarde is, ook bij de kinderen.
En je hoeft maar bij één jongere zo'n impact te maken, dat hij zijn leven verandert of dat er iets moois uitkomt. En die dan over 10 jaar jou weer eens tegenkomt en zegt, ja, door uw advies, meneer, toen op school heb ik... Weet je, en we hebben in deze podcast meerdere keren mensen gehad die zijn getriggerd door een... Peter Faber, die was bij de kapper. Die had iets tegen hem gezegd, waardoor er een kwartje was gevallen. Ja. Of mensen die ook... Iemand heeft gehad die iets in ze heeft gezien. Ze heeft gezien als mens. En dat gewoon een kleine opmerking of een kleine daad een enorme verandering of een enorme impact heeft gehad op een leven.
Ja, hij zegt dus zelfs...
Dat kun je als leraar wel betekenen.
Ja. Waarvan Peter Faber dan zegt, iets 75, van meneer Koning, dat was die kapper. Aan die man heb ik eigenlijk te danken dat ik ik een andere weg ingeslagen.
Ja.
En zo werkt het.
Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi voor meneer Koning, maar ook voor Peter. Ja, ja. En zo zie ik het zelf ook. En dat is ook een van de redenen hoor, dat ik dit soort dingen allemaal zeg tegen de kinderen. Maar ook bij de nabestaanden toe in de politiek probeer mijn dingen te doen. Weet je, dan is de dood van onze kinderen toch niet helemaal vanop geweest. En dat houdt me ook een heel klein beetje op de been.
Ik kan me voorstellen.
Dus er is een aantal dingen wat mij op de been houdt. Maar ik kan ook zomaar morgen neervallen en dan zal iedereen zeggen, zie je wel. Altijd al gedacht. Maar goed, daar ga ik me niet van uit.
Ja, wat al die mensen denken, wat wij allemaal denken, ja.
Ja, ik denk zoveel, joh. Soms denk ik wel eens, ik denk de hele dag.
Jij denkt ook de hele dag, ik denk ook de hele dag. Maar, maar ik weet ook dat ik niet in de schoenen van Jack kan staan. En ook niet in de schoenen van wie dan ook. Hè? Ik bedoel, een mens is wat dat betreft is de enige die van zichzelf weet hoe die dingen ervaart.
Nou ja, zo zie ik dat ook. Weet je, mensen zeggen wel eens tegen mij, hou je jezelf ook wel eens een beetje in de gaten. Hè? Denk aan jezelf. Nou, dat doe ik heus. Hey, ik ga regelmatig op vakantie, dan neem ik... Heel vaak mijn telefoon bijvoorbeeld niet mee. Of ik stel mezelf, en dan niet echt letterlijk hoor. Dagelijks de vraag, eet ik goed, slaap ik goed? Mm-hmm. En als het antwoord daarop nee is, met een te grote regelmaat, ja, dan moet ik echt zelf te raden gaan. Dan ben ik wel goed bezig. Maar ik eet goed, ik slaap goed. Ik denk dat ik er nog goed uitzie.
Nee, maar het is gewoon een hele vitale
fiets. Het is een podcast, hè?
Dus dat zie je niet, maar ik bedoel...
Je ziet er fantastisch uit.
Dankjewel, dankjewel.
Laat ik het zo formuleren. We weten allemaal, en dat weten de luisteraars ook, dat überhaupt al leraar op een VBO zijn, dat is gewoon een zwaar beroep.
Dat verdient dan een beetje, denk ik.
Daar moet je fit voor zijn, om dat te kunnen doen.
In ieder geval geestelijk. Je moet van deze kinderen houden. Het is ook niet voor niks hoor, dat heel veel docenten toch op de een of andere manier... het bij een VMBO-school niet redden. Want die gaan er te veel vanuit. Van ik wil mijn verhaal kwijt aan die kinderen. Ja. Dat wil ik natuurlijk ook wel. En ik wil ook dat ze slagen. Ik wil ook het liefst dat ze bovengemiddeld scoren. Dat is voor jezelf ook leuk. En dat gebeurt ook meestal wel. Maar ik, nogmaals, ik vind het heerlijk op school. En, ik kan lezen en schrijven met de kinderen. Ja. Dus dat hangt nog wel een tijdje vol.
Okay. Nou, Jack. Ik vond het ontzettend de moeite waard om je weer te spreken. Ik denk, ik zelf heb zoiets van het verhaal en het leven gaat verder, hè, na dit soort gebeurtenissen. En het zou zomaar kunnen dat we je over een tijdje weer eens een keer uitnodigen om te vragen van hoe het er dan mee is. Om gewoon ook een beetje te kunnen volgen. Hè, want jij zegt, we hebben levenslang. Bepaalde manier.
Ja.
Het zal voor jou altijd, tot in je laatste momenten, is dit natuurlijk wat je meeneemt. Dat gaat niet veranderen.
Nee, klopt.
Dus, en daar moet je op iedere leeftijd en in iedere levensfase moet je daar weer mee omzien te gaan.
Ja.
Dus heel erg bedankt dat je hier was.
Heel graag gedaan. Was me een waar genoegen.
Dankjewel. Ja. Dit was weer de Prison Show. Volgende week op vrijdag, zoals vertrouwd, een nieuwe. En mensen die willen reageren, die kunnen mailen. En jij weet het e-mailadres heel goed te vertellen, altijd.
Ja, info@prisonshow.nl. En ik kan me heel goed voorstellen dat zeker na dit verhaal er mensen zijn die willen luisteren. Ik ben zelf in ieder geval toch weer echt onder de indruk. Dus ik kan me voorstellen dat het ook met luisteraars gebeurt. Dus dan kunt u naar info@prisonshow.nl reageren.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Yes, I'm back home in Huntsville again.